De schriftlezing in deze middagdienst is genomen uit Efeze 1, Efeziërs 1 en Johannes 6, Evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 6 en dat in verband met Dordtse leerregels hoofdstuk 1. De collecten zijn in de eerste rondgang voor de diaconie, in de tweede rondgang voor de emeriticas en bij de uitgang voor het bouwfonds. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 27, vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En als we dat met een geloofsoog mogen zien, dan blijft alleen maar over: hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 27, vers 3. Wij geloven met allen die de Here toebehoren over het rond der aarde. En daarom willen we ook in verbondenheid met Gods kerk over heel de wereld belijdenis doen van dat algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Overeenkomstig de 12 artikelen. En aansluitend zingen uit Psalm 145 vers 7. De Here bewaart de ziel die hem bemint. En wat er verder volgt. Psalm 145 vers 7. Na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus. Ik geloof in God de Vader. De Almachtige. Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus. Zijn enige geboren Zoon onze Here. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen in de opening van zijn woord en de bediening ervan. Een voorbeeld te doen voor broeder Aart Uytenboogaert, die donderdag naar Nicaragua gaat. In het kader van een samenwerking van christelijke ondernemers met woord en daad en partners uit een arm derde wereldland. We willen hem aan de Heer opdragen en een goede tijd toebidden. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, wij mogen onze zondag stileren door de kerkgang. Niet dat we het daarmee verdienen. Wij verdienen niks. Ja, wij verdienen het eeuwige oordeel. Maar als wij met u wandelen, dan uitzicht dat in een omgaan met u. Ook op zondag en door de week, waaruit de vreze des Heren spreekt. En daarom zijn we dankbaar dat wij in vrijheid en in toegenegenheid naar de kerk kunnen gaan. Ons niet hoeven te schamen voor de openbaring van de naam van de Here. Al wordt er wel mee gespot. Here, wij mogen u daarvoor erkennen dat dat in ons land kan en mag. En dat uw volk daar ook behoefte aan heeft om zich te schikken met de gemeente onder het spreken van die Here. Die hun te sterk geworden is, die hun hart heeft ingewonnen, ingenomen en hun leven heeft versierd met de vreze Gods. Tegelijk moeten wij belijden, Heren, dat wij zover onder de maat leven als het gaat om de eer van ons leven voor u, de Heren. Wil ons geven ook het verlangen om daarin te groeien, af te sterven aan onszelf, op te staan in dat nieuwe leven door uw genade. En daarin ook onze verantwoordelijkheid te verstaan. Wij mogen het geloven belijden met allen die uw verschijning hebben liefgekregen, Heere Jezus, over het rond der aarde. Wat rijk dat elke zondag over heel de wereld uw naam openlijk wordt aangeroepen, beleden, bezongen, verwonderd over Gods goedheid voor een arme zondaar. Zoals op de belijdeniscategorisaties bespraken van de week, waar je ook in de wereld komt, overal tref je christenen aan. Een teken, Heere, dat uw rijk doorgaat, dat uw koninkrijk komt en dat eenmaal de aarde vol zal zijn met de kennis en vrezen des Heren, zoals de wateren van de zee nu de bodem van de zee bedekken. We bidden voor die christenen die bedreigd worden door de islam. O God, wat kunnen die mensen toch een moeilijke periode doormaken? En wat kan juist daardoor het geloofsleven heerlijker, rijker, warmer en duidelijker bloeien dan in onze samenleving, waarin wel vrijheid is en dat is een zegen, maar ook gezapigheid, overvloed die niet altijd een zegen is. Heren, wij bidden voor de kerk in de verdrukking. Ze mag ons nog tot voorbeeld zijn. En wij bidden ook of u wilt verbreken alle machten die proberen uw werk ongedaan te maken. En of u uw harten wilt innemen door de vrezen van u, waardoor een mens de Heere lief heeft en dient, ook in het dagelijkse leven. We zijn dankbaar dat u ons hier weer brengt. Heere, zegen de organist en de dominee en de koster voor wie het werkdagen zijn. En dat wij ook een werkdag op zondag mogen beleven als wij hoorders zijn van het woord. Om het huiswerk dat op zondag gemaakt mag worden te doen. En in de stilte van de zondag bezig te zijn met de eeuwige dingen. En die ook mee te nemen straks de werkweek weer in. Zegen allen die staan in de gejaagdheid van dit leven. Jonge ondernemers, jonge mensen die een baan hebben ontvangen, midden in de wereld die niet naar u vraagt. Het gaat om de harde euro, Heren. Geef dat wij een hart hebben dat geopend is door uw godsvrezen. En dat wij zo ook in ons werk mogen staan. Voor de klas, op kantoor, als directeur van het bedrijf of als medewerker waar u ons ook maar roept. Zegen de gezinnen, wees met alleengaanden, wees met gescheidenen. We dragen de zieken aan u op, ook ernstige zieken in het midden van onze gemeente, van wie we de naam niet noemen. Heren, wees er nabij. En als het lichaam afgebroken wordt of de krachten minder worden, dat we dan ook mogen ondervinden. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig door Christus die mij kracht geeft. We willen u bidden voor broeder Aart Uiterboogaard, die donderdag naar Nicaragua gaat. In het kader van een werkovereenkomst met partners in het arme zuiden. Christelijke ondernemers hier hebben de gelegenheid onder de paraplu van woord en daad om zo mensen te ontmoeten en eventueel een overeenkomst te sluiten. We bidden voor hem en alle die meegaan. Wilt u ze beveiligen, Heren, op de reis ernaartoe? En een goede tijd geven en volgende week ook weer gezond en wel en vol van indrukken bij ons terugbrengen en veilig in zijn gezin terug laten keren. Gedenk hem en zegen zijn gezin. We bidden voor het werk van Woord en Daad en van Tier en van Zoa en al die instellingen die vanuit een geopend woord van u ook aan de allerarmsten handreiking willen doen in de daad, maar ook altijd in het licht van het woord. En wilt u zo dat werk zegenen, Heren, ook deze onderneming. Gedenk ons zo met en voor elkaar, hier in het kerkgebouw en ook bij de kerktelefoon. Wees een God die de stem van uzelf draagt op het werk van de Heilige Geest tot in het hart van die u horen. En Heren, als wij dan al een oor aan ons hart ontvingen door de Heilige Geest, als dat open ging onder uw werk, versterk dan wat u gewerkt hebt, Heren. Maar als ons hart nog op slot zit voor u, ontdekt gij er ons dan aan en bekeer ons, opdat we niet verloren zouden moeten gaan, omdat we op die eeuwige zaligheid geen acht hebben gegeven. Sterk de dominee als hij een moeilijk onderwerp ter sprake mag brengen, en laat dat ook in de afhankelijkheid van u en van uw woord en van betoning van de kracht van uw geest mogen zijn. Wilt u zelf in het midden van ons zijn als een die dient. dan is het goed. Dan komt het goed. Dan gaat het goed. En dan krijgt u de eer waarop u zo eeuwig recht hebt. Hoor ons in danken en bidden om uw zelfs wil uit genade. Amen. Twee schriftlezingen, gemeente. Eerst uit Efeze 1. Prachtige verzen 1 tot en met 14. Efeze 1, waarover de uitverkiezing wordt gezongen op de toonhoogte van de Heilige Geest. Efeze 1, vers 1 tot 14. Daarna willen we zingen uit Psalm 111, vers 2. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daar in zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. Psalm 111, vers 2. Nadat we gelezen hebben Efeze 1, vers 1 tot 14. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in wie wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom van zijn genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, dat hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is, in hem, in wie wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs van zijn heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben, in wie ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in wie gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid. Amen. Vervolgens lezen we uit Johannes 6, woorden van de Heer Jezus zelf, vanaf vers 32 tot vers 40. En dan gaat het vooral erom hoe de Heer hier spreekt over de uitverkiezing en hoe dat je deel wordt. Johannes 6, vanaf vers 32 tot en met vers 40. Johannes 6, vers 32. Jezus dan zeide tot hen: voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is Hij die uit de hemel neerdaalt en die aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen, en die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Amen. Laat ons nu zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 54, de versen 1, 2 en 3. Het gaat uw trouw en waarheid aan. Ik zal u met een blij gemoed vrijwillig offeren, Heer der Heren. Ik zal uw naam met lofzang eren. Dit eist uw naam, want hij is goed. Psalm 54, vers 1, 2 en 3, ter inleiding op de prediking. We willen straks na het amen van de prediking bekende lofzang zingen uit Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Psalm 89, vers 8. We lezen nu eerst uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, de paragrafen 7, 8 en 9, waar we aan toegekomen zijn. Het is nogal wat leeswerk, maar neemt u het boekje er maar bij, dat houdt de aandacht vast. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 7. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 7. Deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen Gods, waardoor hij voor de grondlegging der wereld een zekere menigte van mensen niet beter of waardiger zijnde dan anderen, maar in de algemene ellende met anderen liggende, uit het gehele menselijke geslacht van de eerste rechtheid door hun eigen schuld vervallen in de zonde en het verderf, naar het vrije welbehagen van zijn wil, tot de zaligheid, louter uit genade uitverkoren heeft in Christus, die hij ook van eeuwigheid tot een middelaar en hoofd van alle uitverkorenen en tot een fundament der zaligheid gesteld heeft. En opdat zij door hem zouden zalig gemaakt worden, heeft hij ook besloten hen aan hem te geven en krachtig tot zijn gemeenschap door zijn woord en geest te roepen en te trekken, of met het ware geloof in hem te begiftigen, te rechtvaardigen, te heiligen en in de gemeenschap van zijn zoon krachtig bewaard zijnde, ten laatste te verheerlijken, tot bewijzing van zijn barmhartigheid en tot prijs van de rijkdommen van zijn heerlijke genade. Gelijk geschreven is, en daar komen de Bijbelteksten, God heeft ons uitverkoren in Christus voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid van zijn genade, waardoor hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En elders, die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. En dan paragraaf 8. Dan gaat het om het verband tussen Oud en Nieuwe Testament. De voormelde verkiezing is niet menigerlei, maar één en dezelfde. Van al degenen die zalig worden, beide in het Oude en het Nieuwe Testament. Aangezien de schrift ons een enig welbehagen, voornemen en raad van de wil van God voorstelt, waardoor hij ons van eeuwigheid heeft verkoren, beide tot de genade en tot de heerlijkheid, tot de zaligheid en tot de weg der zaligheid, die hij bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. En dan paragraaf 9. Dezezelfde verkiezing is geschied niet uit het voorgezien geloof, dat zeiden de remonstranten, en uit gehoorzaamheid des geloofs, heiligheid of enige andere goede hoedanigheid of geschiktheid, als een oorzaak of voorwaarde tevoren vereist in de mens die verkoren zou worden, maar, en dan komt de Bijbelse lijn, tot het geloof en de gehoorzaamheid van het geloof, tot heiligheid enzovoort. En derhalve is de verkiezing de fontein van alle zaligmakende goed, waaruit het geloof, de heiligheid en andere zaligmakende gaven en tenslotte het eeuwige leven zelf als vruchten vloeien naar het getuigenis van de apostel. Hij heeft ons uitverkoren niet omdat wij waren, maar opdat wij zouden zijn heilig en onberispelijk voor hem in de liefde. Houdt u het boekje er maar bij, de belijdenisgemeente, dan probeer ik het wat op de voet met u te volgen, zodat u er hopelijk ook wat van opsteekt. Geliefde gemeente, speelt u wel eens een spelletje schaak? Ik doe dat meestal in een vakantie. Ik moet zeggen dat ik vaak verlies. Maar goed, daar gaat het nu niet over. Wit begint. Zwart wint. Zo gaat het toch, hè? Wit begint, altijd begint wit. En zwart verliest. Nou is uitverkiezen niet een potje schaak spelen. Dat is natuurlijk heel duidelijk van tevoren. Maar het gaat me erom dat wit begint. Dat wit staat voor de koning der koningen, de Heere zelf. En hij begint in de uitverkiezing. En zwart, dat zijn wij. We kunnen een pion zijn. We kunnen een paard zijn of een toren. We kunnen denken dat we zelf een zwarte koningin zijn of een zwarte koning. Maar we zijn zwart in zonden en misdaden. Ook als je het zelf niet doorhebt. En nu is het wonderlijk dat uitverkiezing is wit begint. En wit wint ook. Maar dan zo dat zwart ook overwint. Doordat wit begint. Kunt u het nog volgen? Het is dus geen spelletje schaak. Ik zeg het met nadruk nog een keer, de verkiezing. Maar het gaat me erom. Wit begint. En wit overwint. En dan wil ik het zo als thema formuleren boven deze preek. God begint. En God overwint. Het gaat over de troost van de uitverkiezing. Die heeft de grond in de Vader. Dat is het eerste punt. Die heeft het geheim in de Zoon. Dat is het tweede punt. En die heeft de gave in de Heilige Geest. God begint en God overwint. Troost van de uitverkiezing. Die heeft zijn grond in de Vader. Die heeft zijn geheim in de Zoon. En die heeft de gave in de Heilige Geest. Leest u maar mee, paragraaf 7. Deze verkiezing is een onveranderlijk voornemen Gods. Dus niet vandaag zus en morgen zo. Vandaag wil hij me wel hebben en morgen denkt hij er weer anders over. Morgen is die beter dan ik en overmorgen ben ik weer beter dan die. Nee, onveranderlijk. Wit begint. Wit overwint. Dat is van meet af aan in de uitverkiezing Gods inzet. De trouw voor zwarte pionnen, voor zwarte paarden, voor zwarte koningen in zichzelf en koninginnen die misschien met de borst vooruit lopen. Als dat niet zo was, God begint en overwint, dan zouden we allemaal moeten inpakken en onze hoop laten varen. En dan zou het altijd de vraag blijven, hoor ik er nou wel bij of hoor ik er niet bij? Dan wist je nooit zeker of je behouden was. Dan was er geen zekerheid des geloofs. Dan was er geen volharding in de strijd van het geloof. Nou, dat is de gedachtenlijn van de remonstranten. En dat is ook de gedachtenlijn van de Rooms-Katholieke Kerk. En dat is ook de gedachtenlijn van alle andere soorten van godsdienst. En dan moet ik op mijn sterfbed maar zien of het goed afloopt. Dan blijft het dus, wat dan verkiezing moet heten bij de remonstranten, een soort loterij met veel nieten. En je kunt dus geluk hebben. Als dat waar was, dus blijvende onzekerheid, dan zou Paulus nooit zo kunnen zingen over de verkiezing als in Efeze 1 en in Efeze 2 en in Romeinen 8. En ik zou nog veel meer vindplaatsen uit de schrift kunnen noemen. Dus het is een onveranderlijk voornemen Gods. Ik lees verder, paragraaf 7. Waardoor hij voor de grondlegging van de wereld een zekere menigte van mensen niet beter of waardiger zijnde dan anderen, maar in de algemene ellende met andere mensen liggende, uit het gehele menselijke geslacht, van de eerste rechtheid door hun eigen schuld vervallen in de zonde en het verderf, naar het vrije welbehagen van zijn wil tot de zaligheid verkoren heeft. Denk aan al die zwarte stukken op dat schaakbord. Anderen zijn er niet. Ze kunnen niet beginnen, ze mogen niet beginnen. God begint. Allemaal aan dezelfde schuld vervallen. En daarom kan Paulus ook zeggen in Efeze 2 vers 3. Kinderen des toorns. Nou, daar moet je de mensen tegenwoordig niet meer mee aankomen. Ze keren het altijd om. God is liefde. Ha, maak maar wat. En waarom dan dit en waarom dan dat? Ze weten nog wel iets van God, maar als het gaat over Gods toorn, over de zonde, doordat we van hem afgevallen zijn, zwarte pionnen geworden zijn, daar willen mensen niks van weten. En dan redeneren ze zo dat ze God wegredeneren. De ellende in de wereld is voor hen een reden om God de laan uit te sturen. En dus leven die zwarte pionnen, ja, laat ik maar zeggen, die zwarte koning en die zwarte koningin voorbij aan het feit dat ze zelf de duivel in huis hebben gehaald. Nee, als zij God waren, dan zouden ze het wel beter doen. Nou, dat was de verzoeking op de Dordtse synode door die remonstranten. Het leek een betrokken houding, maar het was puur onbijbels. Deze wereld ligt onder het oordeel. En dat heeft God niet gewild. Daar hebben wij voor gekozen. En nu zegt die witte koning, wit begint en wit wint, dat er nou voor die zwarte schaakstukken, wij zijn allemaal schaakmat, dat er nou voor die zwarte schaakstukken overwinning is, niet omdat ze nog een, nou laten we zeggen, dat paard heeft nog een paar witte manen en die koningin die heeft nog een wit kroontje, nee, helemaal niet. Doordat God begint, daardoor is er overwinning mogelijk. Het staat hier zo heel eenvoudig en zo heel diep en zo heel bijbels en daarom ook zo heel vast. We liggen net als de mensen die verloren gaan, net als andere verkorenen, midden in de zonde. En dat niet omdat God ons van het bord heeft afgeduwd, maar we zijn zelf van het bord afgevallen, van het schaakbord, doordat we geen lust hadden in de wegen van de Heere. En nu wil God ons toch niet kwijt. We zijn door eigen schuld van de eerste rechtheid vervallen. Hè? We waren witte schaakstukken, als ik het in beeld mag blijven. Adam en Eva, voor de zondeval. Maar we zijn zelf van het bord gestapt. En nu ontfermt zich niet meer een mens over een mens. Maar nu ontfermt zich die witte koning over een zwart volk in zichzelf. Naar het vrije welbehagen van zijn wil. Moeilijke woorden, jongens en meisjes. Hè? Ik heb het al eerder gezegd in andere preek. Welbehagen, welbehagen. Nou, je kan misschien wel horen dat het een fijn woord is. Welbehagen is dat God er nou zin in heeft om die zwarte schaakstukken in de overwinning van hem te betrekken. Om die zwarte schaakstukken wit te maken. Dat is welbehagen. Louter uit genade, staat er. Puur uit genade. Dat betekent, het initiatief ligt helemaal bij hem. Uitverkoren in Christus. Nou, wat een koning, hè. Wat een koning, hè. Het is toch heel bijzonder dat die dominees en theologen in 1618, 1619 gezegd hebben, wij moeten daar een synode over houden, want het lijkt betrokken van die remonstranten, maar het is een dwaalleer die een mens arm maakt. En dan ga ik even naar paragraaf 9. Dat betrek ik er hier even bij. Dus dezezelfde verkiezing is geschied, dat zeiden dus de remonstranten, niet uit het voorgeziene geloof en uit de voorgeziene gehoorzaamheid van het geloof en uit de heiligheid die je zelf opbrengt, of uit enige andere goede hoedanigheid of geschiktheid als een oorzaak of voorwaarde tevoren vereist in de mens die verkoren zou worden. De remonstranten zeiden eigenlijk zo: doe je best en God doet de rest. Maar dat kan niet meer. sinds ze zo diep in Adam gevallen zijn. Ook als je dat niet besnapt, wat dat betekent nog, dat je dat niet in de beleving hebt. Dat kan niet meer. Maar dat maakt, als je dat op het standpunt van de remonstranten zou zeggen, dat maakt het evangelie niet dieper of betrokkener. Het wordt veel dieper als je het Bijbel spreekt. Dat ondanks dat wij niet meer naar God vragen, dat die witte koning toch nog vraagt naar die zwarte schaakstukken die eigenlijk met de rug naar hem toe staan, die niks meer met hem te maken willen hebben. Het welbehagen dat God er zin in heeft. En als de Heer je dan te sterk wordt, dan ga je dat zien. Dan komt er geloof in je leven. Dan ga je Christus zien. Dan krijg je de Heilige Geest nodig. En dan wordt dat woord van God het spijs der ziel. En het leven van je hart. Dat maakt het evangelie nou tot evangelie, gemeente. Vroeger zei dus wel eens, God neemt redenen uit zichzelf. Ik heb die uitdrukking ook wel eens gebruikt. Prachtig gezegd, hè. God neemt redenen uit zichzelf. Verstaat u het? Daarmee heb je het niet verklaard. Dan zeg je, oh, zit het zo? Nee, maar daarmee benader je het wonder. God neemt beweegredenen uit zichzelf om zich over die zwarte schaakstukken te ontfermen. Die witte koning, die is in zichzelf bewogen met een zwart volk. En nu kunnen wij nooit meer naar de Here toe komen uit onszelf. Maar nu komt Hij tot ons in pure genade. Nou, God begint en God overwint. Mag u dat nou verstaan? Heeft de Heere dat nou in uw ziel gelegd? U kunt het misschien niet zo onder woorden brengen als ik dat nou doe vanaf de kansel. Maar mag u daar toch van harte amen op zeggen? Als we zingen, wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en het eeuwig goed. Dat u dan mag zeggen, ja, daar hoor ik nou bij. Daar steek ik mijn vinger bij op en zeg, ja, Heere, zo is het. Kijk, dat is iets van de uitverkiezing. Die psalm gaat verder, hè. Hij zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. En gemeente, als we dat mogen verstaan, dan gaan we niet kritisch aan de kant staan, alsof je er buiten zou vallen. Of dan gaan we niet kritisch proberen die uitverkiezing uit te pluizen. Je komt er nooit uit, dat is ook geen denkwerk, dat is een geloofszaak. Dat is niet de houding die God van ons vraagt. Vragen moeten niet opkomen uit een koud en kritisch hart, dat de Heer ter verantwoording roept. Maar ik hoop dat u iets van die verwondering uit Efeze 1 mag kennen. Dat die witte koning, om in het beeld te blijven, tegen wie we gezondigd hebben, en die zijn handen voor altijd van ons af zou kunnen trekken en zou moeten trekken. Dat die nu op ons afkomt in zijn overwinnend leven om zo ons te sterk te worden. Onveranderlijk besluit van God staat er. Ik lees nog even verder. Een onveranderlijk besluit van God. Dus dat wil zeggen, daar kun je van op aan. Dat is vast en dat is zeker. Daarom is er geloofzekerheid. En daarom is er geloofsblijdschap. En daarom is er volharding in het geloof. Alleen maar doordat God begint en wint. En al die andere dingen, die vloeien daar uiteindelijk uit voort. Paragraaf 9, betrek ik er ook maar weer even bij. Paragraaf 9, waar ik eindigde met lezen zojuist. Dus het is niet omdat we geloven, maar met de bedoeling dat, maar tot het geloof en tot de gehoorzaamheid van het geloof en tot heiligheid enzovoort. En daarom is de verkiezing de fontein van alle zaligmakende goed, waaruit dus geloof en heiligheid, dat je ook netjes daaruit leeft, en andere zaligmakende gaven en tenslotte het eeuwige leven zelf als vruchten voortvloeien naar het getuigenis van de apostel, en daar komt weer het Bijbelse bewijs, Hij heeft ons uitverkoren opdat wij zouden zijn heilig en onberispelijk voor hem in de liefde. God begint en God overwint. De oorzaak, de grond ligt in de Vader. En in de tweede plaats, het heilgeheim van de verkiezing, dat ligt in de Heere Jezus. Ja, ik lees weer even in paragraaf 7, waar ik gestopt ben. Want daar wordt de Heer Jezus genoemd, hè? In Christus, die hij ook van eeuwigheid tot een middelaar en hoofd van alle uitverkorenen en tot een fundament van zaligheid gesteld heeft, opdat zij door hem zalig gemaakt zouden worden. Nou, dat is helemaal in overeenstemming met Efeze 1, waar de apostel ervan zingt, ervan onder de indruk raakt, uitverkoren in hem, ons tevoren verordineerd tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus. Hij heeft ons begenadigd in de geliefde. Dus altijd als het over de verkiezing gaat, gemeente, de persoon en het werk van de Heer Jezus noemen. Daar ligt het geheim. En dat is in Oud en Nieuw Testament gelijk. Hè? Daarom ook paragraaf 8. Ik lees het toch even weer. Paragraaf 8. De voormelde verkiezing is niet menigerlei. Dat zeiden de remonstranten namelijk. Dat het in het Oude Testament anders was dan in het Nieuwe Testament. Maar één en dezelfde van al degenen die zalig worden. Zowel in het Oude en Nieuwe Testament. Aangezien de schrift ons een enig welbehagen, God heeft er zin in, met eerbied gesproken, voornemen, hij voert het ook uit, en raad van de wil van God voorstelt. Waardoor hij ons van eeuwigheid heeft verkoren, beide tot de genade en tot de heerlijkheid, tot de zaligheid en tot de weg van de zaligheid die hij bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Het ligt alles in die ene God. En die God is in het Oude en Nieuwe Testament dezelfde. Al moeten we natuurlijk wel bijzeggen dat er in het Nieuwe Testament opengebloeid is als een prachtige geurende bloem. Hoe gaat dat met bloemen als straks het voorjaar komt? Dan gaan die vroege voorjaarsbloemen gaan open als de zon ze open wekt. En dan geuren ze. Zo is het natuurlijk met de Heer Jezus ook gegaan. Hè? Dus daarom, de uitverkiezing gaat open als een geurende bloem in de zon der gerechtigheid, de Heere Jezus Christus. En daarom zegt Paulus ook ergens, hij is nou een reuke des levens ten leven. Dat is heel belangrijk. Als ik de naam van Christus hoor, dan is voor mij, als het goed is, het allerscherpste van de uitverkiezing af. Dan is het noodlottige idee eruit. Zo van, je zal er maar niet bij horen, of je zal er maar bij horen. Dat je dus vanuit een houding de verkiezing benadert alsof het een loterij was. Dan is het dreigende eruit, als ik van Christus hoor spreken. Dan verstomt mijn kritiek, doet God het wel goed? Als ik Christus naam en Christus werk hoor roemen, dan komt het voor mij een hele slag anders te liggen, gemeente. Weet u waarom? Er staat in paragraaf 7 dat God in Christus hen heeft uitverkoren. Die Christus is dus achter het gordijn geweest. Maar Christus is ook voor dat gordijn gekomen. Als de koning der koningen naar ons toe, naar die zwarte schaakstukken toe. Hij die erbij was toen de verkiezing vastgelegd is in de stilte van de eeuwigheid. Hij is degene die op ons niveau, op het schaakbord waar wij schaakmat staan, gekomen is. Als de van God gegeven koning om zondaren te redden. Daarom is het zo belangrijk te spreken over uitverkiezing in Christus. Het is zo heerlijk, want die Christus is achter het gordijn in de hemel geweest. En die is voor dat gordijn hier op aarde het komen uitleggen hoe het nou ligt. Hoe het nou zit. En wat u nou verwachten mag. En wat de Heilige Geest nou in uw hart wil leggen. Hij weet precies wat er in de eeuwigheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest besloten is. En wat er op aarde gebeuren moet tot redding van zondaren. Hij heeft zichzelf daar zelfs voor over. En hij zegt alleen maar dingen die nodig zijn voor u, voor jou, voor mij. Om die God nou te leren kennen tot zaligheid. En wat de Heere Jezus niet heeft gezegd over de zaligheid of over de verkiezing of over de verwerping, dat hoeven we dus ook niet te weten. Want in ons denken over de uitverkiezing moeten we ons altijd houden aan het volle woord van Gods getuigenis. Iemand die gebruikte een keer tegenover mij, toen het over de uitverkiezing ging, het beeld van een muur. Nou, denken jullie nou eens in, jongens en meisjes. Een blinde muur. Weet jullie wat een blinde muur is? Er zit geen deur in, hè? Er zit ook geen raam in. Een blinde muur. Een blinde muur. Vroeger stond er zo'n blinde muur in Berlijn. Midden door de stad. Daar kon je niet doorheen. Een blinde muur. Nou, die man zei tegen mij, uitverkiezing, dat is voor mij een blinde muur. Ik bots er met mijn verstand maar steeds weer tegenaan. Ik kijk er niet overheen, ik kom er niet uit, ik kom er niet door, ik kan het niet narekenen, mijn kracht breekt er op stuk. Ja, maar uitverkiezing is ook niet logica van jouw denken, maar uitverkiezing, dat is nou genade van God. Dus dat komt net van de andere kant. En als jij nou blijft steken in jouw logica, dan zie je een blinde muur als het om uitverkiezing gaat. En waar je het ook probeert, overal loop je tegen die muur aan, stoot je je hoofd en God krijgt de schuld. Zo zijn wij mensen. Maar als je nou aan Christus voeten komt te zitten, als leerling die wat wil leren van God, dan blijkt dat in die blinde muur toch een deur zit. En dat Christus zegt, ik ben de deur. Nou, en als er nou een deur in een blinde muur zit, jongens en meisjes, kun je er dan door of niet? Ja, dan kun je er door. Maar op één manier. Alleen die deur waarvan Christus zegt, ik ben de deur. En daar moet je bukken. Daar ga je geknield doorheen. En u zegt misschien, ik ben zo'n groot zondaar. En juist als je bij die deur komt, hè, dan leer je wie je bent. Zo'n zwarte pion of zo'n zwarte koning. Die zwarte koningin of zo'n zwart paard dat alle kanten opstavert. Ja, maar als je bij die deur komt, hè, al ben je dan nog zo'n groot zondaar, die poort is smal, maar die is ruim genoeg voor de grootste der zondaren. Ja, want hoe staat het? We lezen even verder in paragraaf 7. Christus, die God van eeuwigheid tot een middelaar en hoofd van alle uitverkorenen en tot een fundament van de zaligheid heeft gesteld. Dus hij is het hoofd, dan denk je eraan, hij vertegenwoordigt al Gods kinderen in de hemel bij God. Hij is het fundament, daar rust een zondaar op om door die deur te kunnen gaan. En hij is ook de middelaar, hij bemiddelt constant, ook nu hij weer achter het gordijn is in het heilige der heiligen. Hij bemiddelt constant voor een zwarte pion, voor een zwart peert, voor een zwarte koning. Voor een zwarte koningin. Opdat dat wit van de koning die begint en wint, hun zwart zou wegnemen. Hoe dan? Hoe dan? We lezen even verder. En opdat zij door hem zouden zalig gemaakt worden, heeft hij ook besloten, heeft God ook besloten, hen aan de Heere Jezus te geven en krachtig tot zijn gemeenschap door zijn woord en geest te roepen en te trekken. Bij die deur in die blinde muur, jongens en meisjes, daar hoor ik een stem. En die stem zegt: ik ben de deur. Hij zegt nog meer: wie door mij ingaat, zal behouden worden. Wie door mij ingaat, die zal weide vinden. Die wordt dus onderhouden in zijn leven. Wie door mij ingaat, wie mij ziet, die heeft de Vader gezien. Zie dat? Dat is allemaal besproken achter het gordijn. En dan komt de Heer Jezus voor het gordijn. Dan is hij die deur in die blinde muur. En dan zegt hij: komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat is die Christus, die God van eeuwigheid heeft gesteld tot middelaar, hoofd en fundament voor alle uitverkorenen, met de bedoeling van de zaligheid. Kwam het er al van? Mocht u vluchten naar die deur? Ja, er zijn mensen die zeggen: ja, ik ben niet vermoeid. Ik ben in de kracht van mijn leven, ik kan het zelf wel. Ja, dat is nou typisch remonstrant. En dan kijken we niet naar een bepaalde kerkengroep. Dat zit allemaal in onze genen, mensen. Dat zit allemaal in onze genen. Dus, kijk, je moet wel eerlijk zijn, mijn broeder en zuster, jongelui, dat als je de verkiezing een moeilijk stuk vindt, en dat is ook geen gemakkelijk stuk, dan moet je niet meteen God de schuld gaan geven of de kerk. Je moet eerst de hand in eigen boezem steken. En als je nog een zwart peer bent, of een zwarte pion, of een zwarte toren, laat je dan toch leiden door de roepstem van deze uitverkorene Jezus Christus. Komt herwaarts tot mij, zie, hier ben ik, hier is uw God. En dan kun je door de deur, bukkend, buigend, maar toch ook gedragen worden, fundament onder, bemiddelaar. De Heer Jezus die doet het met zijn bloed en met zijn geest. En hoofd, Vader, die gij mij gegeven hebt, die komen tot u. Daar zal ik voor zorgen. Ja, en hij heeft zelf dus alles ingeleverd. De uitverkorene zelf, Jezus Christus. Als er nou één uitverkoren is, dan is hij het. Glorie voor zijn heilige naam. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Hij die het witte lam is, de leeuw uit de stam van Juda op het schaakbord van Gods zondaarsliefde, die heeft zich laten maken tot de zwartste pion, tot het zwartste paard, tot de zwartste toren in dat schaakspel, tot de zwartste koning der koningen. Vader, slaat u mij maar. Kijk, verkiezing in Christus. Wat een wonder, hè? Wat een evangelie. Het is geen wonder dat de uitverkiezing in de Bijbel maar gedurig voorkomt in lofzang. Ja, als je dat doorkrijgt: God begint en overwint, wit begint en overwint voor zwart. Dan ga je ervan zingen. Nou, daar ligt nou de enige troost en vastheid in. Voor al Gods kinderen. De kleinen en de grote. Calvijn gebruikt het beeld van de spiegel. Jezus Christus is de spiegel van de uitverkorenen. Jullie staan wel eens voor de spiegel, jongens en meisjes. Hè? Zit mijn haar goed? Ga naar de kerk. Zit mijn das goed? Zit mijn jurk goed? Ga naar de kerk. Nou, een prachtig beeld, hè, van Calvijn. Als je nou naar de Heere Jezus kijkt, sta je wel eens voor de spiegel van de Heere Jezus? Als je nou echt voor de spiegel van de Heere Jezus staat, dan, dan zie je jezelf in de spiegel als een zwarte pion. Denk aan het schaakspel. Maar dan kijk je in de ogen van die witte koning, die het al volbracht heeft. En dat offer van Christus is zo sterk, dat dat wit in de spiegel het wint van het zwart in jouw leven. Nou, dat is nou Christus, de spiegel van de verkiezing. Want Hij heeft en geeft alles wat ik en u mis. En wat we toch nodig hebben voor de zaligheid. Zijn vriendelijke ogen. Zijn mond die nooit verkeerd gesproken heeft. Zijn verstand dat nooit verkeerd van God gedacht heeft. Zijn hart dat Hij zet voor zondaren. Opdat door zijn bloed de redding zou zijn voor eeuwigheid. Al wat aan Hem is, is gans begeer. Een spiegel van de uitverkiezing. De uitverkiezing is het geheim van de zaligheid voor allen die de Heere vrezen. Er is een troost van de uitverkiezing. En daarom is het ook zo belangrijk dat Christus gepredikt wordt. Denk aan die deur, hè? Christus, de deur in die blinde muur. Als Christus niet gepredikt wordt in de kerkgemeente, als die verduisterd wordt, dan komt ook de uitverkiezing in een zwart gat te staan. En daar kun je bang van worden, hoor. En dan kan de duivel ook best wel je zeggen, nou, jij loopt lekker te pletter straks op die blinde muur. Net goed, dat is de duivel. Want de duivel mist één woord in zijn woordenboek en dat is zondaarsliefde. En dat is nu juist bij die witte koning woord nummer 1. Zondaarsliefde. En dan ben ik bij het derde gemeente. God begint en God overwint. En hoe legt de Heilige Geest dat nou? Hoe legt de Heilige Geest dat nou in het hart van Gods kind? De gave van de Heilige Geest, het derde punt. En daarom heb ik u ook gelezen uit Johannes 6. Een prachtig stuk als het gaat om de uitverkiezing. Er staat zo heel mooi in de mond van de Heer Jezus opgetekend. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Dat is een tekst die echt verder helpt als het gaat over de uitverkiezing. Want hier zegt de Heere die de poort zelf is, dat er zicht is op die poort. En dat die poort ook open staat. Je kan nog zo'n muur om je heen hebben. En zo kan een mens wel eens opgesloten zijn, hoor. En ook als, zeker als de duivel je ermee plaagt. Je kan zo'n dichtgesloten muur om je heen hebben. Het evangelie wijst de poort aan. En brengt je erheen. En brengt je erdoor. Je hoeft dus nooit te denken als het over de uitverkiezing gaat. Voor mij kan het niet. Want de Heere Jezus die zegt. Komt herwaarts tot mij. Allen die uitverkoren zijn. Staat dat er? Staat dat er? Nee. Komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid zijn, dat staat er. Dat staat er. Dus u kunt nooit zeggen als u deze Christus hoort spreken en de Heilige Geest laat dat resoneren in uw hart. Voor mij kan het niet. Al wat de Vader aan Christus geeft achter het gordijn, en dat ligt vast. Dat zal hier op aarde tot Christus komen aan deze kant van het gordijn. En door die open deur binnengaan. Ja, zegt u, dominee of heere, dat is nu juist mijn punt. Daar staat, al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. Maar hoor ik wel bij die gegevenen door de Vader? Dat is mijn punt. Fijn dat u er zo over nadenkt. Maar als u dan niet daar de hand van het geloof op durft te leggen. Begin dan maar met het tweede stukje van die tekst. En dat luidt: die tot mij komt, zegt de Heere Jezus, die zal ik geenszins uitwerpen. Want in dat komen tot de Heere Jezus, daar ligt de uitverkiezing op. Als zo'n zwarte pion vlucht tot die witte koning in de poort. Dat is niet iets van jezelf. Onze genen, daar is geen vezel in ons bestaan dat ooit nog naar de Heere zou gaan als God het niet geeft. En als je dan toch komt als een zwarte pion naar de witte koning, dat is de uitverkiezing. Daar zie je iets van Gods verkiezende liefde zich realiseren. Dat durft u niet te zeggen, omdat u ontdekt wordt aan wie u bent voor God. En dat is een diepte, hoor. Maar dan is het toch waar wat Christus hier zegt in Johannes 1. Al wat de Vader aan Christus geeft. Ook als je een zwarte koning bent. Nou ja, daar ben je nog een koning, niet waar? Of een zwarte koningin, daar ben je nog een koningin. Als je nou een pion bent. Of zo'n balsturig paard. Al wat. Zo ruim. Zo vast. Zo mild. Zo teer. Zo overvloedig. En in die weg ontdekt u dat de Heere een waarmaker is van uw woord. Als het u echt om die witte koning te doen is. En om Gods liefde die hij uitstraalt. Dan hoort u hem nooit zeggen: ja, maar voor jou kan het niet. Of je moet er eerst nog maar eens dieper door. Dat kan wel de les van je leven zijn, maar dat is geen voorwaarde, dat is de weg waarin. Al wat tot mij komt, zegt de Heer Jezus. Dus zij komen. Nou lees ik weer even verder in paragraaf 7. En opdat zij door hem zouden worden zalig gemaakt, heeft hij ook besloten hen aan hem te geven. En krachtig tot zijn gemeenschap door zijn woord en geest te roepen en te trekken. Of met het ware geloof in hem te begiftigen. Nou, dat mag je erin zien. Als je dus tot die poort gaat. Als je dus tot die poort komt. Al wat tot mij komt. Let op dat woordje komt. Dat is gedacht vanuit God. Vanuit de Heere Jezus. Vanuit de Heilige Geest. Niet zij gaan, we zullen het wel eens eventjes doen. We zullen het je wel eens eventjes maken. Nee, ik blijf maar zitten waar ik zit hoor, want ik ben toch niet uitverkoren. Nee, zij komen. Dat is nou de trekkracht van Gods lieve geest. Dat nemen we niet mee in de wieg. Dat hebben we verzondigd, mensen. Daar hebben we geen recht op. En toch legt de Heilige Geest dat in het hart. Van al wat tot mij komt, zal ik zalig maken. Ze komen tot Christus. En dan de kernvraag natuurlijk. Nu kunt u het zelf zeggen of u erbij hoort of niet. Kwam u al in beweging? Van de zwartheid van het schaakbord af, naar de lichtglans van de openbaring van God in Christus door zijn geest op zijn uitnodiging tot hem. Dat is de goede richting. Dat is de goede richting. En opdat zij door hem zouden worden zalig gemaakt, heeft God ook besloten hen aan de Heer Jezus te geven. En krachtig tot zijn gemeenschap door zijn woord en geest te roepen. En te trekken, prachtig hè, trekken, dat zwart dat zit zo diep in ons. Er is trekkracht voor nodig om het weg te krijgen. Maar wie zou dat nou beter kunnen dan de Heere Jezus? En wie zou dat nou liever willen dan God zelf? Prachtig gezegd vanuit de schrift. En daarom staat hij daar te roepen bij die deur. En daarom trekt hij ze tot zich. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Trek in het werk van de Heilige Geest. Dan zet hij kracht om zondaren uit de duisternis te halen tot zijn heerlijk licht. Wat een wonder dat God dat doet, gemeente. En dat hij daarmee doorgaat. En daarom, alle die het verstaan, die zijn in beweging gekomen. Ten slotte nog een stukje uit dat paragraaf 7. Met het ware geloof in hem te begiftigen, te rechtvaardigen, te heiligen en in de gemeenschap van zijn zoon krachtig te bewaren om hen ten slotte te verheerlijken. Alles in Christus. Nou, als de Heere begint, dan maakt hij het ook af. En dan, om ze tenslotte te verheerlijken. Nee, dan krijg je niet zoals bij de remonstranten de mens de eer. Nou, goed gepresteerd, hè. Nou, ik wist wel dat ik het kon, hoor. Ik heb recht. Nee. Hoe staat het er op grond van de schrift? Tot bewijs van Gods barmhartigheid. En tot prijs van de rijkdommen van zijn heerlijke genade. Nou, gemeente. Het begint heel klein, maar het groeit heel groot uit tot roem en heerlijkheid van zijn genade. Wit begint en wit wint ook, gelukkig, want wit wint niet zonder dat zwart gered wordt om eeuwig te zeggen, Heere, het is nou door u. Het is door u. Vader die me trok. Zoon die me kocht. En Geest die me overtuigde. Het is door u. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Hoe zal dat zingen in de eeuwigheid geweest zijn, Heere, en eens zijn, als daar gezien wordt zoals geloofd is, en gekend wordt zoals ze zelf gekend zijn geworden. Als het gordijn wordt weggenomen, als er geen muur meer is, maar als God zal zijn alles en in allen. Hoe zal er dan gezongen worden? Dat kunnen wij niet voorstellen. We kunnen er wel eens naar verlangen. Maar het zal zo zijn dat u op het hoogst verheerlijkt wordt. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Heere, wat zal dat een wonder zijn. Wat zal dat een blijdschap zijn. Wat zal dat een heerlijke gemeenschap zijn ook. Om eeuwig u te mogen groot maken. Om op de plaats van de bestemming gekomen te zijn. Als een zwarte zondaar in zichzelf. Een geredde door het bloed van Christus. En iemand die dan zonder belemmering in de heerlijkheid eeuwig uw lof kan verkondigen. Wat een wonder. Wat een God. Wat een evangelie. Alles uit u. Niets uit ons. Zo zet ge uw volk er helemaal naast. En dat is niet altijd gemakkelijk. Als dat moet worden ingeleefd. Maar zo zet u ze er ook helemaal in. En dat kunnen we hier ook niet op. Daar zullen we de eeuwigheid voor nodig hebben. Om u even groot te maken. Heren, wij bidden voor schuchtere mensen onder ons als het gaat om deze dingen. Dat we op de roepstem van u, de deur in de poort, de poort in de muur, mogen letten. En op het welmenend welbehagen van God. In de eeuwigheid vastgelegd. En in de tijd geopenbaard in Christus. En door de Geest ook in allen die u lief hebben. Heere, wil het uitwerken. En bewaar ons ervoor dat we met de logica van ons denken op de loop zouden gaan. En dan u in een verdachte hoek plaatsen. Dat we toch de hand in eigen boezem leren steken, Heere. Ook als er onbegrepen wegen en vragen zijn. En u zullen aanbidden in uw rechten, in uw genade. In uw goedheid en in uw ontferming. Bekeer ons, Heere, als wij aan deze ernstige dingen zo heel gemakkelijk voorbij leven. Dat kan op een moderne manier. Dat kan ook op een kerkelijk heel ouderwetse manier. Als wij denken het nauw te nemen, maar Christus niet ons deel is. En Christus en de prediking van hem verduisterd wordt. O, wilt u daar ook ons aan ontdekken dat dat ook remonstrantisme is. En geef ons het vrije, het volle, het verkiezende woord van u te horen, te verstaan, te geloven, te beleven en te doen. We dragen de gemeente aan u op. Zegen de gezinnen, zegen de alleenstaanden. Wees met jongeren en ouderen. Zegen het jeugdwerk, heren, de catechisaties. We zijn dankbaar voor de inzet van veel getrouwe catechisanten en ook van veel getrouwe mentoren. Zegen ook de catechisanten die niet zo vaak komen of die misschien nog nooit geweest zijn. En laat ouders daar alsjeblieft ook op toezien, omdat het zo belangrijk is dat de jongeren komen onder het woord van u, niet alleen op zondag, maar ook door de week. Ook de ontmoeting onder elkaar is belangrijk als catechisanten. Jeugd van deze tijd, maar apart gezet door de Heere in de kerk. Het is ook belangrijk dat we onderling contact houden. Wij zijn dankbaar dat de nieuwbouw van de kerk goed vordert. En voor de inzet die velen tonen, Heere. We zijn dankbaar voor de bouwers. Ook voor de mensen die een taak hebben in het realiseren van deze nieuwbouw. Maar ook de commissie die deze gang van zaken begeleidt. We bidden voor de commissie van beheer. En voor de commissie Nieuwbouw Pniel, wees er nabij. En voor de vrijwilligers en allen die zich bekommeren over de voortgang van dit mooie stuk werk. Geef een stuk samenbinding, ook als het hierover gaat, heren, in offervaardigheid, maar ook in betrokkenheid. Het is toch een wonder dat we in deze moderne tijden nog een nieuwe kerk kunnen bouwen met elkaar. Gedenk ons verder, Heere, leid ons door uw geest, verzoen onze zonden en dat we ook met het gehoorde woord de waarheid van u stil zouden mogen zijn voor u en tot u om de zegen eruit te ontvangen. Leid ons ook in de gaven van onze hand en hart in de collecte. Gedenk ons met en voor elkaar, dat bidden we uit genade en u verheerlijkend voor uw eenzijdige werk van de zaligheid, nu gebrekkig en eenmaal volmaakt, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen uit Psalm 65, eerste lofzang. Klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag en dan ook de verwondering. Welzalig dien gij hebt verkoren, dien gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Psalm 65, vers 1 en 2, na de inzameling van uw gaven. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen. Zegen.